Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
Vanuit mijn rol is natuurlijk de opdracht om de strategische agenda van de PO-raad te realiseren. Dan zeg ik even heel kort, dat gaat over onderwijskwaliteit, onderwijskansen en onderwijsarbeidsmarkt.
In deze aflevering is Sanne Scholte te gast.
Het is heel makkelijk om tegenover elkaar te komen te staan. En dat gebeurt nu ook als je niet oppast. Maar toch gewoon blijven bij die waarden. Van we willen blijven verbinden, we moeten het met elkaar doen. Dus we zoeken niet primair de confrontatie op, maar we zoeken naar de samenwerking. Want uiteindelijk zijn namelijk de doelen niet zozeer verschillend.
Sanne is sinds november 22 directeur bij de PO-raad. Hiervoor was Sanne directeur-bestuurder van het Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. In de dynamische omgeving van het onderwijs staat Sanne dagelijks voor de taak het kind, leerkrachten, directeuren, besturen in ons onderwijs te vertegenwoordigen, waarbij het afwegen van al deze belangen haar dagelijkse bezigheid is.
Probeer gewoon elke dag het op jouw manier te doen, dan verander je met elkaar uiteindelijk dat systeem ook.
Ik ben benieuwd wie Sanne is, wat haar drijft en wat wij van haar kunnen leren. Mijn naam is Janja Pubeek, dit is Meesterwerk. Welkom Sanne in de podcast.
Dankjewel, heel erg leuk.
Waar zijn wij?
We zitten op het kantoor van de PO-raad in Utrecht, naast station Overvecht. En we zitten op mijn kamer, mijn werkkamer.
Wie ben jij?
Ik ben Sanne Scholte en ik ben sinds half november directeur van de PO-raad.
Wat is de directeur van de PO-raad? Ja, wat doe je?
Dat vragen wel meer mensen. Dat moest ik zelf ook de eerste week een beetje uitvinden. De PO-raad is natuurlijk een vereniging. En die vereniging wil van alles. En om dat te doen zijn natuurlijk leden actief, maar hebben we ook een bureau. En de directeur is verantwoordelijk voor dat dat bureau goed loopt. En dat we dus de dingen doen die we als vereniging willen. Dat we de leden goed ondersteunen, dat we goed lobbyen, dat we samenwerken aan sectorontwikkeling. En dat doen al mijn collega's. En dat stuur ik aan, zoals je dat dan noemt.
Ja, want jullie hebben natuurlijk ook verschillende rollen in de media. Dus er komen ook verschillende namen tegen. Ja. Misschien een heel klein inkijkje. Waartoe dient de PO-raad en hoe zijn jullie dan georganiseerd?
Noemden ze net eigenlijk al een beetje. Hè? Dus de PO-raad heeft eigenlijk drie rollen. Het eerste is het behartigen van de belangen van de leden. Dus van alle scholen voor primair onderwijs. Nou, dat doen we natuurlijk vooral in Den Haag, maar zeker ook wel richting gemeenten. Die natuurlijk wel een wat beperktere rol hebben. Dus de focus ligt al op Den Haag. Het tweede is de ondersteuning van leden. Dus dan kun je denken aan, we hebben een helpdesk waar met name heel veel juridische vragen gesteld worden door leden aan medewerkers die dat aan de telefoon of per mail beantwoorden. Maar je kan ook denken aan trainingen, dus echt allemaal dat soort zaken. En de derde is dan sectorontwikkeling. Dat is altijd wel zo'n grote term, maar nou ja, dat denk ik dan. Maar dat is samen vooruit in een bepaalde ontwikkeling. En dat kan van alles zijn op het gebied van digitalisering of huisvesting, waar we met elkaar proberen stappen te zetten.
Ja, momenteel ook de CAO.
Zeker, de CAO is natuurlijk, die kent iedereen, dus daar begon ik bewust even niet mee. Maar de werkgeversrol is natuurlijk zelfs ooit de aanleiding om de PO-raad op te richten. Dus het CAO-onderhandelteam is ook een team van mensen hier van het bureau en van een aantal leden.
Komen we straks later op terug. Waarom doe jij dit? Wat voel jij als jouw opdracht?
Nou, ik ben de afgelopen jaren raakte ik eigenlijk steeds meer gefascineerd door het onderwijs. Ik heb veel in de publieke sector gewerkt voor gemeenten in de sport en in de cultuursector. En met name in sport en cultuur kwam natuurlijk ook steeds dat vraagstuk van ontwikkeling van jeugd. Krijgen ze de kans om kennis te maken met sport en met cultuur? Dus ik was heel erg steeds vanaf die buitenkant eigenlijk van het onderwijs daar een beetje tegenaan aan het duwen of aan het trekken. Toen dacht ik op een gegeven moment van, is mijn plek eigenlijk niet in het onderwijs? En daar speelde ook nog wel mee dat ik kinderen had gekregen in die periode. En die gingen naar school. Toen zat ik zo eens naar die scholen te kijken. Dacht ik, interessant. Bijvoorbeeld de grote overeenkomst tussen hoe het onderwijs was toen ik op school zat en toen mijn kinderen naar school gingen. Terwijl de wereld toch wel flink veranderd was. Nou, dat riep wel vragen bij mij op.
Want de school was niet veranderd? Bedoel je dat impliciet?
Ja. Ja, nou, er kwam ook nog bij dat ik zelf een soort modelleerling was vroeger. Dat waren mijn kinderen niet, dus we liepen ook tegen allerlei dingen op. Dus daar kwam ook wel een persoonlijke motivatie, zeg maar, vandaan. En toen ben ik me op een gegeven moment wat meer in dat onderwijs gaan verdiepen. Want ik had een hele leuke baan. Ik dacht, ik wil wel even goed weten als ik ga bewegen, dat ik een goede beweging maak. En toen heb ik onder andere een meeloopstage gedaan met een schoolleider hier in Utrecht. Half jaar lang, halve dag in de week. En toen was ik eigenlijk verkocht. Dus toen dacht ik, ik wil heel graag iets in het primair onderwijs gaan doen. En toen stuurden twee mensen op één dag mij de vacature van directeur van de PO-raad door. Die zeiden van, hey, jij vindt onderwijs toch zo interessant, is dit niet jouw baan? En nu zit ik hier.
Ja, dan maak je heel snel een hele grote stap. Want ja. je loopt mee met een schoolleider op een school en je zat dicht op de bal, om maar even voetbaltermen te spreken. En we zitten hier in een gebouw langs het spoor met systeemplafonds. En niks straalt hier een school in die zin uit. Hè? Nee. Dus als je daartoe... Waarom hier en wat voel je dan als jouw opdracht?
Nou, ik begon ook wel dat ik dacht van, goh, zou schoolleider iets voor mij zijn? Dus dat was zeker ook wel een reden om die meeloopstage te gaan doen. Ik denk dat ik na twee weken al dacht van, dat weet ik niet. Aan de ene kant hou ik heel erg van zien wat je werk oplevert, zou ik maar zeggen. En aan de andere kant heb ik altijd de neiging om iets in het systeem, zou ik maar zeggen, te willen doen. Dus ik merk ook dat in mijn denken, als ik iets zie gebeuren, dan ga ik meteen van het concrete naar het abstracte of het systeemaspect. En tegelijkertijd, ik werkte hiervoor, was ik directeur van een kennisinstituut in de cultuursector. Dus dan zit je ook een beetje, ook in een gebouw met systeemplafonds, zou ik maar zeggen, en niet in een theater of een museum. Dus ik had eigenlijk bedacht, ik moet nu weer lokaal, want ik vind dat mensen heen en weer moeten, zal ik maar zeggen, tussen meer beleids en wat van die overstijgende rollen en hele praktische rollen. Maar goed, toen kwam dit langs en toen lonkte dat eigenlijk wel om bij zo'n sectorvereniging, dat je het echt over het landelijke beeld hebt, het systeem, dat je daar aan tafel kunt zitten. Nou ja.
Ik heb je onlangs leren kennen, maar je duikt op alle details van klein naar groot, van kleine lijnen naar grote lijnen. Duik je er ook helemaal in? Toch nog een keer de vraag.
Ja, sorry.
Wat is jouw opdracht? Hè? Want het is best een grote vraag waar je op in bent gestapt. Het systeem is complex, het funderend onderwijs is groot. En je vertegenwoordigt, je zegt net ook, alle scholen, of heel veel scholen, heel veel leden.
Ja.
Dat is een hele grote vraag. En dan in dat hele grote geweld. Je straalt, je hebt blijkbaar een leuke functie.
Ja.
Dus waarom?
We hadden het net al even over je persoon en je rol. Vanuit mijn rol is natuurlijk de opdracht om de strategische agenda van de PO-raad te realiseren. Dan zeg ik even heel kort, dat gaat over onderwijskwaliteit, onderwijskansen en onderwijsarbeidsmarkt. En toen ik hier ging solliciteren en als mensen dan vroegen van, goh, ja, waarom? Dan zit mijn motivatie wel heel erg op, kijken we breed genoeg naar onderwijs en naar de ontwikkeling van kinderen. Dus die brede opdracht of brede visie op onderwijskwaliteit. Kansen, gelijke kansen, dat is iets wat mij heel erg drijft en wat dus ook in die strategische agenda heel erg terugkomt. En dat gaat voor mij dan over jong kunnen beginnen met ontwikkelen, ook na schools. Hè, dus het is allemaal dat soort thema's. Ja, en op die onderwijs-arbeidsmarkt. Het lerarentekort, dat heb ik met name in die stage echt aan den lijve ondervonden. Dat ik zelf helemaal gestrest naar huis ging na zo'n meeloopdag. Van jeetje, ze heeft over 2 maanden de team niet op orde. Dan zijn er gewoon 2 klassen zonder docenten. Wat moeten we daarmee? Dus dat zijn zowel de dingen die vanuit mijn persoon me dan vooral drijven.
Hoe is het gesteld met Nederlands onderwijs?
Ja, goede vraag. Nou ja, er is denk ik genoeg te doen. Ik zie op allerlei vlakken heel erg een soort van, er is het een en er is het ander. Wat mij het meest opviel is eigenlijk de sfeer die er is. En die zit dus in het onderwijs, maar vooral ook in de relatie met de overheid. En die vind ik heel ingewikkeld. Ik ben zelf heel erg van het positieve en het optimistische. En ik merk dat ik dat af en toe lastig vind om vast te houden, omdat ik niet het gevoel heb dat we samen, dat we echt samen met wie er nodig is aan het werk zijn voor goed onderwijs. Dus nou begin ik even met het negatieve en het positieve. Vind ik dat ik elke dag dat ik hier aan het werk ben en ook dat ik op bezoek ben bij leden of bij onze verenigingscommissies met mensen. Hè, daar zitten dan leden die denken mee over wat we aan het doen zijn. Zoveel gedreven mensen tegenkom die graag vooruit willen, die dat onderwijs willen doorontwikkelen en die zo daar met hart en ziel voor gaan. Dat zijn natuurlijk wel te weinig, want we hebben tekort aan leerkrachten en tekort aan schoolleiders. Dat maakt me vrolijk. Nou ja, tegelijkertijd deze week ook weer onderzoeken dat het achteruit gaat met de onderwijsresultaten en daar wil je dan mee aan de slag. En aan de andere kant zit er dan ook weer dat stemmetje in mijn hoofd van, ja, maar we moeten kinderen toch niet fulltime laten rekenen en taal, dat moeten we heel goed regelen. Maar ze moeten ook met kunst in aanraking, ook in beweging, want dat stilzitten moet ook niet, enzovoort. Dus kortom, de ambities zijn heel groot. En dat is ook wel, ook voor ons, voor de PO-raad en natuurlijk ook voor scholen en schoolbesturen. Wat doe je wel, wat doe je niet? En heldere keuzes maken en wel elke keer een stapje vooruit.
Nou, vertegenwoordig jij die leden? Hoeveel scholen, hoeveel besturen zijn er ongeveer bij jullie aangesloten?
Wij hebben ongeveer zeg maar 80% van de schoolbesturen, dus de stichtingen die onderwijs verzorgen, die zijn bij ons aangesloten. En die vertegenwoordigen uit mijn hoofd gezegd iets van 95% van alle leerlingen in Nederland. Dus het is echt bijna de hele sector die is aangesloten bij de PO-raad. Ja. En inderdaad, die vertegenwoordigen we en daar werken we voor.
En dan ga ik toch even terug naar wat je dat negatieve noemde als het gaat over de sfeer onderling. Dat gebeurt natuurlijk ook op schoolniveau. En jullie vertegenwoordigen eigenlijk ook dat hele deel.
Ja.
Hoe ga jij om met die dualiteit? Je noemt net basisvaardigheden, brede vorming. We vinden het volgens mij allemaal belangrijk. Iedereen die je tegenkomt gaat vol hart en ziel. Dat maak ik ook de hele tijd mee.
Mm-hmm.
En jullie moeten dus de hele tijd het juiste doen in dat hele complexe krachtenveld van ook nog eens een keer al die meningen.
Ja.
Nou, laten we bij jou als persoon beginnen.
Ja.
Hoe blijf jij als persoon? Hoe hou jij, waar eik jij jouw kompas eigenlijk op dat je het goede doet elke dag?
Nou ja, weet je, onze missie is goed onderwijs voor elk kind. En dat is eigenlijk, die hou ik steeds in mijn achterhoofd. En ik merk dat ook hier bijvoorbeeld met de collega's. Kijk, wij zijn een vereniging van schoolorganisaties. Maar voor je het weet verengt dat naar dat wij een vereniging zijn van schoolbestuurders. Wat de personen zijn die het schoolbestuur vormen. Ja, wij zijn geen vereniging van schoolbestuurders. We zijn een vereniging van de schoolorganisaties. En uiteindelijk is het niet relevant of iets goed is voor de bestuurders of voor de organisaties. Want alleen maar als het ten dienste staat van dat goede onderwijs voor elk kind. En als je dat steeds voor ogen houdt, dat is waar we het voor doen. Ja, dan heb je denk ik een goed kompas voor wat je te doen staat. Dan is het nog steeds niet makkelijk overigens, maar dat is denk ik wel een goed eikpunt.
Even heel concreet, je zei net al die CAO, dan zit ik wel eens bij jullie aan tafel en dan geef ik mijn input. En dan zitten we met een man of 30 en die kwakelen ook echt alle kanten op en soms diagonaal en diametraal, ik weet de juiste woorden niet. Maar we zijn het heel vaak niet eens en we komen uit dezelfde onderwijspraktijk.
Ja.
Bijvoorbeeld wel of geen ZZP'ers, wel of geen detacheringsbureaus. En dan komen de hele gesprekken op gang en hebben we al die verschillende perspectieven van één pitters tot grote besturen.
Ja.
En jullie weten dan toch heel mooi iedereen te vertegenwoordigen op een juiste toon. Dus dat is ook een compliment, maar dat vraagt ook best wel wat. Ja. Ik weet niet, wat vraagt dat?
Nou, ik denk dat meerdere dingen vraagt. Voor mij is dit voor het eerst dat ik voor een vereniging werk. Een vereniging is natuurlijk een heel specifieke manier van werken. Ik zeg ook wel tegen mensen, kijk, bij mijn vorige organisatie, als ik iets vond, zal ik maar zeggen, dan vonden we het. Nou, dat is in een vereniging wat ingewikkelder. Dus ik denk dat de hele verenigingsdemocratie, waar jij ook onderdeel van uitmaakt als je mee zit te praten, wat je net noemt over die CAO, dat we dat proces heel goed proberen te organiseren. Dus goed in gesprek met leden, ledenpeilingen, tot en met uiteindelijk natuurlijk een ledenvergadering waarop een koers wordt besproken. Dus ik noemde net die strategische agenda van ons. Ja, daar is ook een heel proces aan vooraf gegaan van gesprekken met elkaar. En waar zijn we, willen we wel en niet samen aan werken? Dus ik denk dat de ene kant, de wat meer systemische kant dan misschien. Ja, aan de andere kant is denk ik dat we ook echt een keuze met elkaar hebben gemaakt van we willen het vooral vanuit dat goede onderwijs voor elk kind. We willen dat op een verbindende manier doen. We willen impact maken. Nou ja, in hoe wil je opereren? Het is heel makkelijk om tegenover elkaar te komen te staan. En dat gebeurt nu ook als je niet oppast. Maar toch gewoon blijven bij die waarden. Van we willen blijven verbinden, we moeten het met elkaar doen. Dus we zoeken niet primair de confrontatie op, maar we zoeken naar de samenwerking. Want uiteindelijk zijn namelijk de doelen niet zozeer verschillend. Maar de weg waar langs je dat doel bereikt, daar denk je af en toe heel verschillend over. Bijvoorbeeld tussen de PO-raad en de vakbond of tussen de PO-raad en de minister. Ja, en hoe kan je dan toch de hand blijven uitreiken? En ik denk dat we dat goed doen. En dat ook heel erg, Freddy Wijma, onze voorzitter, die is daar denk ik wel de personificatie van, een verbindende manier van werken. Ik denk dat heel erg nodig is nu in deze tijd.
We gaan nu een aantal podcasts maken met een paar bestuurders. Kan je uitleggen waarom we dat gaan doen?
Ja, ja, zeker.
Dat heeft hier denk ik ook mee te maken.
Ja, nou ja, ik zei net al van de PO-raad wordt ook echt door sommige mensen gezien, hè, als de club van de bestuurders. En nou ja, zoals ook in sommige andere domeinen wordt er ook wel soms kritisch gekeken naar bestuurders. Zoals er ook soms op een bepaalde toon over managers kan worden gepraat. Terwijl, dus als ik dan in een krantenartikel iets lees over de machtige schoolbestuurders, weet je, dat soort terminologieën. En als ik dat dan vergelijk met de schoolbestuurders die ik in de praktijk tegenkom, waar jij er zelf natuurlijk ook een van bent, denk ik, ja, dan kan ik dat eigenlijk helemaal niet rijmen. Die beelden in de media, of soms ook in de of regelmatig ook in de politiek, met de mensen. En het gaat dan ook eigenlijk nooit over de mensen. Ja, het is een soort abstract iets, wordt er dan gemaakt van die bestuurder. Nou ja, en dat leek mij en jou volgens mij heel leuk om die mensen wel een gezicht te geven. En het ook te laten zien, ja, met hoeveel hart en ziel zij aan de slag zijn. En nou doe ik net of het, hè, die hebben allemaal hun eigen verhaal, maar zo gaan we er dan een aantal uitlichten.
En dat is ook een beetje jullie toon, hè? Dus in dat hele grote krachtenveld om de afgelopen weken met de staat van het onderwijs en een aantal wetsvoorstellen, hè, waren jullie wel een baken van rust en, nee, wat mij betreft verstandigheid, zeg maar, in de discussie. Maar ja, als je op andere sociale media gaat kijken, is het heel makkelijk om tegenover elkaar te staan. Ik ben wel benieuwd wat jullie met elkaar doen, want dit is op alle lagen in het onderwijs, hè. Dat kan met ouders en leerkrachten zijn, dat kan met onderwijsteams zijn. Ja. Dat kan onder verschillende scholen zijn, tussen het PO en het VO. Op zoveel plekken loert het heel gauw, überhaupt in de maatschappij. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik het ook belangrijk vond dat we dit samen gingen doen. Want ja, ik ervaar een volwassenheid in jullie handelen, omdat je niet de hele tijd toe laten uitnodigen. Dus ja, ik wil dat trucje van je leren.
Ja.
Het is,
nou,
geen trucje.
Ik denk wel dat een paar mensen hier ook heel blij van worden dat jij dit nu, zegt. Want ik denk dat steeds de balans ook zoeken is op het moment. Hè, nou, vorige week was een mooi voorbeeld, hè, die wet voor het strategische HR-beleid voor het onderwijs. Hè, met onder andere een percentage vaste contracten.
Ja, even voor degene die het niet precies weten. Dus er ligt een wetsvoorstel mede op basis van een aantal moties in de Tweede Kamer. Dat er moet tenminste 80% van de mensen in het onderwijs, in het funderend onderwijs, moet een vast contract hebben.
Ja.
Nou, is het in de praktijk zo dat het gemiddeld meer dan 85% is?
Ja, voor het PO. Ja.
Voor het PO. Ik ben met mijn bestuur gaan kijken. We zitten bijna bij de 95%.
Ja.
Hè? En je zou dus kunnen zeggen, goh, waartoe dient deze wet?
Ja, precies. Dus het is deels dat je denkt van, goh, ja, gaan we wetten maken voor alles wat al goed geregeld is. Maar deels zitten er ook aspecten in die wet die gewoon echt heel diep dus ook ingrijpen op de schoolorganisaties. En waarbij je bijvoorbeeld ook op het punt kunt komen van, ja, als je geen ZZP'ers mag inhuren, ja, sturen we dan een klas naar huis als we niemand meer in dienst hebben die klas
nou ja,
kan hebben.
Of hoe ga ik om met mijn gymonderwijs als ik geen een kleine school ben en ik kan zelf geen gymdocent of een muziekdocent of een dansdocent. Belangrijker in jullie, dat vond ik echt dus een mooi voorbeeld van volwassen blijven, is dat je ook heel netjes teruglegt, NPO, de luisteraar die zal er nu ook mee te maken hebben. Ik heb ook een aantal mensen uitgebreid of aangenomen op basis van NPO. En daar moet ik nu afscheid van nemen, want die NPO-gelden gaan.
Ja,
dus die lopen af. En zo in heel veel gemeentes heb je kortdurige impulsen. Ik vond dat een mooi voorbeeld van rustig reageren op dat wat er op ons even onderwijs afkomt.
Ja.
Waar jullie een mooie filter in zijn.
Ja, en wat we dus proberen te doen is een balans vinden tussen natuurlijk toch ook een achterban. He, misschien hoor jij er niet bij, maar er zijn zeker mensen bij die ook vinden dat we heel hard tegengas moeten geven en tegelijkertijd dat blijven verbinden. Dus wel kritisch zijn. Maar ook de hand uitsteken voor hoe dan wel, of dus ook genuanceerd blijven. En voor mij zit dat ook wel in een slag die de PO-raad op een gegeven moment, ook zeker met die strategische agenda die ik dan al een paar keer genoemd heb, die is vorig jaar in de zomer vastgesteld. Want ja, we hebben zelf ideeën over hoe die toekomst van het onderwijs eruit ziet. En we willen ook als PO-raad met elkaar dat doen. En daar heb je de overheid heel vaak wel bij nodig. Maar er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen. En ik denk dat het daar ook wel bij past. Van een proactieve rol. Niet alleen maar meningen geven en ergens iets van vinden. Maar er echt in zitten omdat je een beweging wil maken. En ja, dan is roepen leidt op zich nergens toe, zullen we maar zeggen.
Nee, maar dan ben jij de directeur. Dus jij moet degene de baken zijn van de rust en die richting ingeven. Wat heeft jou gevormd dat jij dat vanuit rust de aandacht kan geven vanuit de waarde die je net zegt? Dat je niet toch gaat roepen. Hè, of dat je toch niet laat verleiden uit een trap op de enkel of van achter een tackle.
Het is grappig dat jij de voetbalmetafoor, want ik kreeg hier een keer eerder kreeg ik hier een vraag over van ben jij degene die in een voetbalwedstrijd moet soms wordt de toon gezet door de eerste schop te geven? Van zou jij degene zijn die schop geeft? Nou, dat zou echt niet in me opkomen. En zou jij dan degene zijn die de schop teruggeeft? Toen zei ik, ik vind het grappig, want we hebben het nu over schoppen, maar waarvoor geef je die schop? Misschien omdat je ruimte wil voor de bal. En als je dus ruimte wil, ja, je kan ook op een andere manier ruimte maken door even een arm om iemand heen te slaan of zeggen, hey, pas op. Nou ja, ik wijs nu dat iemand de andere kant op kijkt, maar dus ik denk, het zit gewoon niet in mij, geloof ik. Nou, daar kunnen we misschien heel over opvoeding en weet ik wat. Maar voor mij zit het heel erg van, er leiden meerdere wegen naar Rome. Nou, ik ben mijn carrière begonnen bij een adviesbureau als junior adviseur. Dus toen mocht ik met veel ervaren mensen op stap. En daar heb ik ook gewoon heel erg de verschillende stijlen van mensen kunnen zien. En een van mijn voorbeelden als een collega, Erik Akkermans, heel actief in de cultuursector, die eigenlijk op een heel rustige en vriendelijke manier altijd werkte. Die overigens wel hele scherpe dingen zei, maar dat met zo'n vriendelijke glimlach deed. Dat mensen dat ook pikten, zal ik maar zeggen, en daar ook mee aan de slag gingen. Maar ik denk dat dat dus bijvoorbeeld wel een heel vormende periode is geweest. Ja, om te kijken en van daaruit zelf te gaan doen en zo je eigen stijl te ontwikkelen.
Hoe ben jij aangesloten bij die praktijk? Je vertegenwoordigt scholen, je zegt net van 95% van de kinderen vertegenwoordig ik. Hoe hou jij dagelijks dat kind in de gaten? Of hoe ben je verbonden met die praktijk? En je hebt ook een lange lijn naar Den Haag en je hebt ook strategische agenda's. Dus je moet eigenlijk op alle niveaus aan de slag zijn. En het gaat toch om dat kind in die klas. Ja. Hoe hou je daar feeling mee?
Ik ben in januari, ik ben half november hier gestart. En ik ben in januari gestart om veel op ledenbezoek, noem ik het dan maar, te gaan. Nou ja, ga ik daar in gesprek met de bestuurder. Maar dan gaan we ook op één of twee scholen kijken. En dan zit ik, dit was een heel leuk bezoek, zit ik ineens in een kleuter pannenkoekenrestaurant te eten. Dus dat is wel een hele fijne manier om de feeling met de praktijk te houden. Dat doe ik nu heel intensief, omdat het nu ook nog echt in mijn inwerkprogramma zeg maar zit. Maar dat wil ik ook echt blijven doen. Ik ben verder niet op social media actief, maar op LinkedIn redelijk actief. En ook daar merk ik dat mijn netwerk ook van leerkrachten en schoolleiders en schoolbestuurders, dat steeds groter wordt. En dat je daar ook gesprekken hebt of naar aanleiding daarvan ergens op bezoek gaat, omdat mensen je uitnodigen van, hey, je hebt laatst hierover gepost, kom eens bij mij op school kijken, want wij zijn hier heel hard mee bezig. Dus zo probeer ik die link te houden.
Want je zei net over je eigen kind, hè, van in die tijd van dat jij op de basisschool zat en waar je kind naar school bracht, was er niet zoveel veranderd. Zie je wel verandering op plekken die je denken wel verscherpt?
Zeker, zeker. We hadden bijvoorbeeld vorige week hier bij de PO-raad een bijeenkomst ook voor leden met de school die hier in het experiment met onderwijs...
Zandvoort, denk ik.
Precies. Okay, ja. Dat vind ik echt een ontzettend interessant voorbeeld. Eigenlijk op alle fronten. Dus hoe ze het georganiseerd hebben in de verbinding met de BSO en onderwijs. Maar ook hoe ze het onderwijs inhoudelijk vormgeven. En hoe ze het op een andere manier organiseren. Maar bijvoorbeeld als je het over mijn kinderen hebt. Mijn oudste zoon is nu net overgestapt naar Agora onderwijs. Wat natuurlijk ook echt een volstrekt andere, nieuwe aanpak. Waar je toch ook... toen ik zelf voor het eerst over las, dacht ik van, kan dit? Het stelt je zo op de proef eigenlijk om na te denken van, wat is onderwijs en kan dit? En maar moet je niet zus of moet je niet zo? Ja, en ik zie dan nu in de praktijk hoe dat op mijn kind uitwerkt. Ja, ik volg dat met zeer veel interesse, zou ik maar zeggen, zowel in de praktijk van mijn eigen kind als dat ik er dan alles over wil lezen, omdat ik daar gewoon heel nieuwsgierig naar ben. Dus ik zie heel veel interessante ontwikkelingen. Maar ik heb ook nog het gevoel dat een aantal dingen nog een soort onderstroom, hoewel, ik bedoel, Agora, dat is natuurlijk gewoon heel zichtbaar en is ook aan het uitbreiden. Maar goed, het is natuurlijk nog maar steeds een heel... niet alle scholen hoeven Agora-onderwijs te worden, begrijp me niet verkeerd. Maar het zijn nog steeds wel kleinere bewegingen. En voor mijn gevoel mag die onderstroom nog meer bovenstroom worden, om het maar zo te noemen.
Dan leven we best in een moeilijk tijdperk. We doen nu examens. Er gaat veel over examens. Bijvoorbeeld het Nederlandse eindexamen. Ja. Dat is natuurlijk eind. We hebben het nu over het VO. Maar ook over leerlingvolgsystemen die naar het VO doorgetrokken moeten worden. Heel erg op begrenzen en eigenlijk op curriculum gericht. Hè, of leeropbrengsten gericht. Je komt nu zelf met het voorbeeld Agora, waarin je vanuit het kind.
Ja.
Hè, met een rijke context. Dit vraagt nog wel wat. Hè. In het veld, als er nou iets gepolariseerd is op het moment, hè, dan is het wel dit stuk.
Ja. Ja, en ik merk overigens dat ik mezelf daar ook soms schuldig aan maak. Daar probeer ik ook op te letten. Omdat je heel snel, kijk, als jij in je hoofd hebt dat er van iets te veel is, maar zeggen, of veel is misschien, dan ga je, als je zelf denkt van, ja, maar ik wil er iets bij, dan ga je dat heel hard roepen. Dus hè, als ik even voor mezelf spreek, dan ben ik misschien geneigd om te zeggen van, ja, denk toch aan die brede opdracht, noem ik het dan maar even, en aan die brede vorming van leerlingen. En voor je het weet, klinkt dat als tegengestelde. Terwijl natuurlijk mensen die pleiten voor brede vorming, die bedoelen helemaal niet dat we taal en rekenen maar zouden moeten verwaarlozen. Dat is op visieniveau. Ja, en tegelijkertijd zie ik ook hier bij de PO-raad dat het ook wel een uitdaging is als de resultaten zo onder druk staan en dat ene na dat andere onderzoek uitkomt dat zo is. Ja, je kan niet alles tegelijk. Ja, je moet ook wel keuzes maken. Nou ja, die maak je uiteindelijk niet op sectorniveau natuurlijk, maar op schoolniveau. Dat maakt deze tijd heel interessant, maar ook wel echt heel ingewikkeld. Omdat ook voor bijna alles wat je doet, nou, voor alles wat je doet, heb je voldoende goede mensen nodig. En die hebben we dus ook niet.
Maar de vraag dan ook is, waarvoor heb je dan goede mensen nodig?
Ja, zeker. Ja? Ja.
Waar wil je naartoe bewegen?
Want... Ja. Nou ja, het is misschien nog even, want dan kom ik ook nog even terug op die vereniging. Want we hebben natuurlijk een bestuur met ook een dagelijks bestuur en de ledenvergadering. Die bepalen de koers. Maar ik probeer bijvoorbeeld binnen die strategische agenda ook wel steeds scherp te zijn. Nou, ik noemde net al een van die thema's als onderwijskwaliteit. Nou, dan hebben we gezegd van we willen met elkaar de dalende trend, hè, die willen we stoppen of omkeren. We willen zorgen dat kwaliteitszorg in het onderwijs goed is. En we willen onze visie op die brede opdracht, die brede onderwijskwaliteit verstevigen. Ja, dan zeg ik ook tegen mijn collega's, als we dit in volgorde gaan doen, dan komen we als laatste toe aan die brede opdracht. Terwijl als je vanuit die brede opdracht naar die resultaten gaat kijken, kom je denk ik op iets anders uit. Nou ja, daar steeds ook gewoon alert met elkaar op zijn van werken we aan al die ambities en hoe zorgen we voor de samenhang? Nou, dat is ook heel vaak even een kritische vraag stellen of er achteraan van, goh, die verenigingscommissie die daarmee bezig is, ja, hebben we nou voldoende voortgang of hebben we misschien partners nodig? Dus op die brede opdracht is Verus bijvoorbeeld ook heel actief. Nou, kunnen we dan samen optrekken? Dus nou ja, op die manier.
Ik kom je op heel veel plekken tegen. Je zei net LinkedIn, maar ook bij interessante lezingen of andere plekken. Je leest veel, je luistert veel.
Ja.
Welk boek of welke podcastserie of whatever heeft jou onlangs geïnspireerd? Dat de luisteraar die denkt van, hé, die Sanne, ik ga dat lijntje eens volgen. Wat wil je de luisteraar voor inspiratie meegeven?
Ja, dat is een goede vraag, want ik doe inderdaad echt wel veel. En ook heel veel over onderwijs op het moment. Nou, ik ben zelf heel erg... Ja, je hebt zelf ook diverse van die gesprekken gevoerd. Maar ik vind Jan Brandsen en Gevormd of Vervormd zijn boek. Nou, ik wil hem nog een keer lezen. Ik vond dat echt heel inspirerend om te lezen. Ook dat zet je ook weer helemaal aan het denken.
En waarom?
Nou, wat ik mooi vind aan zijn boek is dat hij heel erg kritisch kijkt naar van, ja, waar is onderwijs nou eigenlijk voor en wat zou het moeten zijn. En een heel concreet, of ja, behoorlijk concreet voorstel doet voor hoe hij denkt dat het eruit zou kunnen zien. Waarin hij heel erg de drieslag van Bista komt daar heel erg in terug. En wat ik zelf in het onderwijs mis, dat zit denk ik vooral in het VO, althans dat vindt Jan Brandsen ook. Die ruimte van, ja, wie ben jij, wat kun je, wat wil je? En die ruimte om daarover na te denken, ja, die pakken heel veel mensen nu pas als ze al lang in hun eerste of tweede of hun derde baan zitten. Volgens mij zou dat eerder moeten. En ik vind dat hij daar heel mooi op ingaat in dat boek. Ja, Rob Martens, beide boeken inmiddels gelezen. En volgens mij heb jij hem 2 keer gepodcast. Ook super interessant. En Harold
Bekkering,
sorry. Ja, Bekkering. Ook heel in. Dat vind ik ook echt fascinerend wat hij zegt over onderwijs. Dus die drie zou ik dan even nu zo willen noemen.
En zit daar dan ook dat stuk die brede vorming ook in?
Ja.
En ze disqualificeren kennis niet, hè?
Nee,
dat
zeker
is bij
niet.
Alle drie heel duidelijk niet, hè? Ze willen nog wel eens in die hoek geduwd worden. Maar dat doen ze alle drie niet. Maar ze zeggen eigenlijk alle drie van... je bent ook een mens in deze wereld... en we moeten ons ook verhouden in die wereld.
Ja.
Van wie je bent. Het is te kort om samen te vatten, maar ja, zit daar die...
Zeker.
En, die brede verankering in?
Ja, absoluut. En ik denk dat ze ook allemaal heel erg zitten op... of dat er een rode draad ook van het bij jezelf beginnen... vanuit intrinsieke motivatie. Weet je, niet op een soort egoïstische of self-centered manier... maar wel van leren gaat gewoon beter... als het toch op een of andere manier vanuit jezelf komt. En dat zit ook sterk bij hen, komt dat bij hen alle drie terug. Ja, en ik zeg ook altijd, heb ik laatst ook nog op een podium gezegd... zei ik bijvoorbeeld Gert Biesta. Ik merk dat ik hem om te lezen vind echt... echt uitdagend, maar er zijn ook geweldige gesprekken inderdaad en podcast ook met Gert Biesta. Die zijn natuurlijk ook zeer, zeer aan te raden.
Wat me aanspreekt is dat je zegt, we vertegenwoordigen die kinderen en we hebben een lerarentekort. Nou, wat zie jij als oplossingsrichting voor dat lerarentekort? Zit dat ook in die brede vorming wat je net zegt, ook uit je inspiratiebronnen? Geven we daar bewust genoeg aandacht ook vanuit wat we belangrijk vinden voor het kind, vanuit de maatschappij, vanuit de lerarenopleidingen? Zit daar iets in of zit ik nu te zoeken naar iets wat jij niet zegt?
Nou, wat mij opvalt is dat juist op scholen waar men meer met de brede, met die brede vorming bezig is, waar ze... kinderopvang en onderwijs meer aan elkaar koppelen, waar ze op een andere, eigenlijk iets anders doen dan een lokaal met een groot groep leerlingen erin en de deur dicht, zeg ik nu even om hem even heel dat vaak ook de scholen zijn waar men zegt van ja, het lukt ons eigenlijk prima om personeel te vinden. En ik refereerde net even aan die bijeenkomst die we hadden met de school. En daar hadden we de directeur en ook een leerkracht. En die leerkracht vertelde van toen ik mijn eindstage deed op de PABO... was ik van plan om niet in het onderwijs te gaan werken. Ik had 8 stages gedaan en ik vond het eigenlijk overal vreselijk. En ik dacht, ik ga wat anders doen. En toen kwam ze in aanraking met de school en ze werkt nu daar 4,5 jaar. Dit is een N-1 verhaal, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld... dat ik denk dat mensen misschien ook iets anders zoeken... dan wat nu toch nog wel de standaard op heel veel plekken is. Dat geldt vast niet voor iedereen. Maar ik vind het wel opvallend dat kennelijk aantrekkelijke werkplekken zijn... waar iets anders gebeurt en waar juist ook naast de groepsleerkracht... pedagogisch medewerkers die een combifunctie zeg maar, hebben in de opvang en op school... of kunstdocenten, sportdocenten, nou ja, andere medewerkers zeg maar, worden ingezet.
Echt vanuit visie.
Ja.
Eén en laatste vraag.
Mm-hmm.
We gaan de komende periode een aantal bestuurders gaan we bevragen. Waar ben je het meest nieuwsgierig naar?
Ja, het is een heel breed antwoord, maar gewoon naar hun verhaal. Weet je, zoals wij nu over drijfveren en ook hoe doe je dat dan? Dus ik denk ook wel naar die vraag van hoe houd je de verbinding met de praktijk en hoe doen zij dat elke dag? Want ik spreek ook bestuurders, ja, die zijn heel veel tijd bijvoorbeeld kwijt aan nieuwe schoolgebouwen die gerealiseerd moeten
huisvesting,
worden. Huisvesting, ja.
Daar ben ik er ook dag en nacht mee bezig.
Ja, dat is wel ten behoeve van de leerlingen, maar ook hoe hou je jezelf dan gemotiveerd en verbonden met die praktijk? Dus ik vind dat denk ik een hele interessante. En ook wel hoe zij de ruimte opzoeken. Want ik denk dat we bestuurders hebben gekozen... die ook wel net een stapje extra in een bepaalde richting zetten. Ja, hoe doen ze dat dan? Weet je, hoe creëren ze ruimte voor zichzelf? En hoe hou je het vol? Want het kan ook het kan veel energie kosten om net een beetje de randen van het systeem op te zoeken. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar.
En de laatste vraag is, wat wil je de luisteraar meegeven?
Nou ja, misschien dan wel dat waar ik dan nu ook nieuwsgierig naar ben bij die bestuurders. Van realiseer je zit in een groot en log systeem. Ik weet niet precies wie jou of dan straks onze luisteraars zijn. Maar ze zullen vast iets in het onderwijs doen. Ja, kijk gewoon elke dag wat je zelf, weet je wel, wat je zelf anders kan doen. Wat volgens jouw waarde zou moeten. Ja, laat je niet verleiden, wat ik zelf ook soms lastig vind... maar laat je niet verleiden om in die dynamiek van... ach, het lukt allemaal niet of de ander doet iets niet goed. Ja, probeer gewoon elke dag het op jouw manier te doen. Dan verander je met elkaar uiteindelijk dat systeem ook.
En je zegt eigenlijk in principe ook... er is meer ruimte in het systeem dan we wel eens denken.
Zeker, ja.
Oké, Sanne, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij bedankt.
Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, SoundCloud of kijk op janjaaphubeek.nl.